From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gemengd koor uit het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, Utah in de Verenigde Staten. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Henry B. Eyring,
eerste raadgever van het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, we heten u vanmiddag welkom in deze tweede bijeenkomst van de 182e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is, of de conferentie via televisie, radio of internet volgt. En wie de conferentie in ringcentra over de hele wereld via een satellietverbinding volgen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gemengd koor van zendelingen van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo in Utah, VS, dat onder leiding staat van Douglas Branchley en Ryan Eggett met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Glory to God on High. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling William R. Walker van de 70.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel, dankbaar komen we tot u bij het begin van deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie. We zijn zeer dankbaar voor de zegening die we hebben, dat we in een tijd mogen leven met levende apostelen en profeten op aarde. We zijn dankbaar dat we door hen onderricht kunnen worden in deze conferentiebijeenkomsten. Wij danken u dat we vandaag de gelegenheid hebben om hen te steunen. Diegene die het eerste presidium aan ons zal voorstellen. We bidden u dat we niet alleen onze handen mogen opsteken, maar dat we ook in ons hart en door ons leven hen kunnen steunen. De leiders die aan ons worden voorgesteld. Wij danken u voor de leiding die we van onze profeet Thomas S. Monson ontvangen. Wij bidden dat u hem en zijn raadgevers wil zegenen. President Packer en alle leden van de 12 en die dit grote werk vooruit stuwen. Zegen ons met uw geest in overvloed tijdens deze bijeenkomst. Dat alle sprekers gezegend mogen zijn. Dat ze de kracht mogen hebben om de boodschap te brengen. Ook zij die zingen en deelnemen. Dat ze allen opbouwend mogen zijn. Wij houden van u, Vader. En we bidden deze voor deze dingen. Dankbaarheid in de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf stelt nu de algemene functionarissen en gebiedsheventeraars van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest broeder Robert W. Cantwell, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke P. Hales, secretaris van het Eerste Presidium, die het kerkelijk statistisch rapport over 2011 voorleest.
Brothers and sisters, it is
broeders en zusters, we stellen u voor Thomas S. Spencer Monson, steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Henry B. Benjen Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. We stellen u voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en de 12 apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken. Ouderling Stephen E. Snow is ontheven als lid van het Presidium van de Quorums der 70. Wie zijn waardering wil uiten, maakt dit kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan ouderling Richard J. Mains als lid van het presidium van het quorum de Quorums der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de ouderlingen Gerald Jean Cosset en Gary E. Stevenson te ontheffen als lid van het eerste quorum der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Na vele jaren getrouw en effectief werkzaam te zijn geweest, stellen we u voor de bisschoppen H. David Burton, Richard C. Edgley en Keith B. McMullen te ontheffen als presiderende bisschop en hun de status van emeritus algemene autoriteit te verlenen. Wie zijn waardering wil uiten, maakt dit kenbaar. We stellen u voor om de volgende broeders per 1 mei 2012 te ontheffen als gebiedszeventiger.
Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
wie samen met ons zijn dank wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verzet, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor om met een blijk van waardering de zusters Julie B. Beck, Sylvia H. Allred en Barbara Thompson te ontheffen als het Algemeen ZHV-presidium. Eveneens ontheffen wij de leden van het Algemeen ZHV-bestuur. Allen die hun waardering willen uiten aan deze zusters voor het uitstekende werk dat ze hebben verricht en hun toewijding kunnen dit kenbaar maken. Wij stellen u voor de volgende broeders als nieuw lid van het eerste quorum der 70 te steunen. Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay en Scott D. Whiting. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar. Wie niet, door hetzelfde teken. We stellen u voor uw steun te verlenen aan Gary E. Stevenson als presiderende bisschop van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, met Gerald Jean Cossé als eerste raadgever en Dean Myron Davis als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor om de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedszeventiger.
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please signify.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen u voor steun te verlenen aan Linda Kjaer Burton als algemeen ZAV-presidente, met Carol Menzel Stevens als eerste raadgeefster en Linda Sheffield Reeves als tweede raadgeefster. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor om de andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. President Monson, voor zover ik heb kunnen zien, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem bevestigend. Dank u wel, broeders en zusters, voor uw steun en uw voortdurend geloof, toewijding en gebeden. Wij nodigen de zojuist geroepen algemene autoriteiten en het algemeen ZAV-presidium uit om naar voren te komen en hun plaats op het podium in te nemen.
There are the sisters.
Daar zijn de zusters.
And the brethren.
En de broeders. Dank u. Brother Cantwell leest nu het verificatierapport over het jaar 2011 voor. Hij wordt gevolgd door broeder Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals in de Openbaring in afdeling 120 van de Leerverbonden is voorgeschreven, is de Raad van Tiende Besteding verantwoordelijk voor goedkeuring van de uitgaven van de Kerk. Deze raad bestaat uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop. De raad keurt begrotingen goed voor kerkelijke afdelingen, werkzaamheden en alle aanverwante toelagen voor kerkelijke units. De kerkelijke entiteiten doen uitgaven uit goedgekeurde begrotingen en in overeenstemming met de kerkelijke beleidslijnen en procedures. De afdeling verificatie van de kerk heeft toegang gekregen tot alle verslagen en systemen die nodig waren om de toereikendheid te evalueren van de controles op ontvangsten en uitgaven en van de bescherming van kerkelijke geldmiddelen. De afdeling verificatie is onafhankelijk van de andere afdelingen en de werkzaamheden van de kerk en bestaat uit bevoegde registeraccountants, gediplomeerde interne verificateurs en verificateurs van informatiesystemen en andere bevoegde vakmensen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en geldmiddelen van de kerk voor het jaar 2011 zijn genoteerd en beheerd in overeenstemming met de juiste boekhoudpraktijken, goedgekeurde begrotingen en de beleidslijnen en procedures van de kerk. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Robert W. Cantwell, algemeen directeur.
Het
eerste presidium heeft voor 2011 het volgende statistisch rapport van de kerk uitgegeven. Op 31 december waren er 2946 ringen, 340 zendingsgebieden, 608 districten, 28.784 wijken en gemeenten. Het totale ledental van de kerk bedroeg eind 2011 14.441.346. Er waren 119.917 nieuw ingeschreven kinderen in de kerk en er waren 281.312 bekeerlingen gedoopt. Aan het eind van het jaar bedroeg het aantal voltijdszendelingen 55.410. Het aantal kerkwerkzendelingen, van wie velen thuis wonen met een roeping voor allerlei verschillende kerkfuncties, bedroeg 22.299. Er zijn in 2011 twee tempels ingewijd, de San Salvador-tempel en de Quetzaltenango-tempel in Guatemala. In 2011 is de Atlanta-tempel opnieuw ingewijd. Het totaal aantal tempels in bedrijf over de hele wereld bedroeg aan het eind van het jaar 136. Voormalige algemene kerkfunctionarissen en andere vooraanstaande leden van de kerk die sinds de algemene aprilconferentie van vorig jaar zijn overleden, de ouderlingen Marion D. Hanks, Jack Gosselind, Monty Brough, Ronald Pullman en Keith Wilcox, voormalige leden van het Quorum der 70. De zusters Joy Evans en Chieko Okazaki, raadgeefsters in het Algemeen ZAV-presidium. Zuster Norma Sontag, echtgenote van ouderling Philip Sontag, emeritus algemeen autoriteit. Zuster Argelia Villanueva Alvarez, echtgenote van ouderling Lino Alvarez, ontheven lid van de 70. Broeder Wendell M. Smoot Jr., voormalig president van het Tabernakelkoor.
We will now be pleased.
We kunnen nu luisteren naar ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor Lead Kindly Light, waarna ouderling Robert D. Hales van het Quorum der 12 Apostelen spreekt. Ouderling Holland.
In het licht van de roepingen en de ontheffingen die het eerste presidium zojuist heeft bekendgemaakt, wil ik namens iedereen zeggen dat we met genoegen en in liefde zullen terugdenken aan hen die zo getrouw met ons hebben gediend, zoals we ook hen die nu deze functies gaan bekleden onmiddellijk in liefde verwelkomen. Onze welgemeende dank voor u allen. Ik wil het vandaag hebben over een van Jezus' gelijkenissen, waarin een heer des huizes des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Na die eerste groep om 6:00 a.m. te hebben ingehuurd, ging hij om 9:00, om 12:00 en om 3:00 middags terug om meer arbeiders in te huren, omdat de oogst groot was. Dan lezen we in de schrift dat hij nog een laatste keer terugkwam omstreeks het 11:00, ongeveer 5:00 p.m, om een laatste groep arbeiders in te huren. Ruim een uur later verzamelden zich alle arbeiders om hun dagloon in ontvangst te nemen. Het verrassende was dat alle arbeiders hetzelfde loon kregen, hoewel zij op verschillende tijdstippen met hun arbeid waren begonnen. Wie als eerste waren ingehuurd, begonnen meteen te morren. Ze zeiden: deze laatsten hebben een uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Misschien kreeg u bij het lezen van deze gelijkenis evenals die arbeiders ook wel het gevoel dat hen onrecht was aangedaan. Laat ik het daarover hebben. Ten eerste is het van belang om op te merken dat niemand oneerlijk was behandeld. De eerste arbeiders waren een dagloon overeengekomen en hadden dat uitbetaald gekregen. Verder waren ze, veronderstel ik, heel dankbaar dat ze werk kregen. In de tijd van Jezus moest de gemiddelde man zien rond te komen van wat hij op een dag verdiende. Als je niet op het land werkte, of viste, of koopwaar verkocht, had je waarschijnlijk die dag niets te eten. Met meer arbeiders dan werkgelegenheid waren deze eerste mannen die morgen het fortuinlijkst van alle arbeiders. Als er al iemand enige medelijden verdient, dan zijn dat in eerste instantie de mannen die niet werden gekozen, omdat ook zij monden te vullen en voeten te schoeien hadden. Het geluk leek hen nooit toe te lachen. Bij elk bezoek van de opzichter later op de dag moesten zij gelaten toezien hoe er altijd anderen werden ingehuurd. Maar tegen het einde van de werkdag verscheen de opzichter tot ieders verrassing ter 11:00 nog een vijfde keer. Deze laatsten en somberdsten van alle arbeiders, die alleen te horen kregen dat ze billijk zouden worden behandeld, aanvaarden het werk zonder zelfs te weten wat hun zou worden uitbetaald. In het besef dat iets beter was dan niets, wat tot nu toe het geval lijkt te zijn geweest. Toen ze echter werden uitbetaald, wisten ze niet wat ze zagen, want ze kregen hetzelfde loon als alle anderen. Ze zullen zeker sprakeloos zijn geweest en ongelooflijk dankbaar. Nooit hadden ze van enig andere werkgever zoveel mededogen gekregen. En tegen die achtergrond moeten we het gemor van de eerste arbeiders zien. Want de Heer des Huizes zegt in de gelijkenis tegen hen, en ik gebruik hier en daar mijn eigen woorden: beste mannen, ik behandel u niet onrechtvaardig. U hebt ingestemd met het loon voor één dag, een goed loon. U was heel blij dat ik u werk aanbood, en ik ben heel blij dat u dat werk goed hebt verricht. Ik heb u er goed voor betaald. Neem dan aan wat u toekomt en geniet ervan. En wat de andere arbeiders betreft, het is aan mij om mijn geld te besteden zoals ik dat wil. Daarna volgt er een indringende vraag voor ieder, toen en nu, die hem willen horen. Waarom zou u jaloers zijn omdat ik verkies mild te zijn? Broeders en zusters, er zullen momenten in ons leven komen waarin iemand een onverwachte zegen krijgt of bijzondere lof krijgt toegezwaaid. Ik verzoek u dringend u niet gekwetst te voelen en zeker niet jaloers te zijn als het geluk iemand anders toelacht. Wij hoeven ons zeker niet minder te voelen als het een ander voor de wind gaat. We doen niet mee aan een wedstrijd in wie het rijkst is, of het getalenteerdst, of het mooist, of zelfs wie het meest gezegend wordt. De wedstrijd waaraan we wel meedoen is de wedstrijd tegen zonde, en afgunst is zeker een van de meest universele. Afgunst is een fout die keer op keer opduikt. Het is duidelijk dat we lijden als het noodlot ons treft. Maar afgunst zorgt ervoor dat we lijden onder al het geluk dat anderen ten deel valt. Nou, wat een stralend vooruitzicht. Een liter azijnen binnenklokken elke keer als wie dan ook een gelukkig moment heeft. Om nog maar te zwijgen van de teleurstelling als we er aan het eind van ons leven achterkomen dat God zowel rechtvaardig als barmhartig is en allen aan zijn zijde over al zijn bezit zal stellen, zoals de schrift zegt. Dus, les nummer 1 over de wijngaard van de Heer is: begeren, pruilen of anderen afkraken voegt niets toe aan uw status. Nog gaat uw zelfbeeld erop vooruit als u iemand hekelt. Wees dus mild en dankbaar dat God goed is. Zo leidt u een gelukkig leven. De tweede les die ik uit deze gelijkenis wil trekken, is de droevige vergissing die sommigen kunnen maken door aan het eind van de dag hun loon mis te lopen. Omdat ze eerder op de dag in beslag werden genomen door denkbeeldige problemen. Er staat hier niet dat er iemand was die zijn schelling voor de voeten van de Heer des Huizes gooide en platzak wegging. Maar ik veronderstel dat dat het geval had kunnen zijn. Geliefde broeders en zusters, wat er in dit verhaal om 9 uur, 12 uur of 3 uur gebeurde, gaat aan het eind van de dag volkomen op in de grootsheid van de royale uitbetaling aan alle arbeiders. De geloofsformule is vol te houden, door te gaan en het af te maken, en de eerder geleden pijn, echte of ingebeelde, op te laten gaan in de overvloed van de uiteindelijke beloning. Blijf niet hangen in oude klachten of grieven. Niet wat u zelf betreft, niet wat uw naaste betreft en zelfs niet wat deze ware en levende kerk betreft. De grootheid van uw leven, van het leven van uw naasten en van het evangelie van Jezus Christus zullen op de laatste dag duidelijk worden. Zelfs als die grootheid aanvankelijk niet door iedereen is opgemerkt. Maak u dus niet druk over iets dat om 9 uur 's ochtends is gebeurd, als de genade Gods u om 6 uur 's avonds probeert te belonen, wat voor werkzaamheden u die dag ook hebt verricht. We verbruiken kostbare emotionele en geestelijke energie als we ons verliezen in de herinnering dat we als kind op een pianorecital een valse noot hebben aangeslagen. Of in iets wat onze partner 20 jaar geleden heeft gezegd of gedaan en dat hij of zij nog minstens 20 jaar van ons te horen krijgt. Of in een voorval uit de kerkgeschiedenis dat min of meer bewijst dat stervelingen nooit helemaal zullen kunnen voldoen aan wat God van hen vergt. Zelfs als een van die grieven niet bij u is begonnen, kan die wel bij u eindigen. En wat zult u daarvoor worden beloond als de Heer van de wijngaard u na dit leven in de ogen kijkt en de rekening wordt vereffend? Wat mij bij mijn derde en laatste les brengt. Deze gelijkenis, zoals alle gelijkenissen, gaat eigenlijk niet over arbeiders of daglonen, net zo min als de andere over schapen en geiten, vijgen en vissen gaan. Dit is een verhaal over Gods goedheid, zijn geduld en vergiffenis en de verzoening van de Heer Jezus Christus. Het is een verhaal over milddadigheid en mededogen. Het is een verhaal over genade. Het onderschrijft de gedachte die ik lang geleden hoorde, dat wat God het mooist vindt aan God zijn, is de sensatie van barmhartig zijn. In het bijzonder aan wie het niet verwachten en vaak het gevoel hebben dat ze het niet verdienen. Ik weet niet of er iemand in dit grote publiek is die wellicht de boodschap van vergiffenis vervat in deze gelijkenis nodig heeft. Maar hoezeer u ook achterop bent geraakt, hoeveel kansen u ook denkt gemist te hebben, hoeveel fouten u ook denkt gemaakt te hebben, of hoezeer u ook denkt dat het u ontbreekt aan talent, of hoe ver u ook denkt weg te zijn van huis, familie en God, ik getuig tot u dat u niet buiten het bereik van de goddelijke liefde bent. Het is voor u niet mogelijk om verder in de duisternis weg te kruipen dan het oneindige licht van Christus' verzoening kan schijnen. Of u nu nog niet tot ons geloof bent gekomen, of u eens bij ons was en niet bij ons bent gebleven, er is niets wat u gedaan kunt hebben dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Er is geen probleem dat u niet kunt oplossen. Er is geen droom die met verstrijken van tijd en eeuwigheid niet alsnog kan worden verwezenlijkt. Zelfs als u het gevoel hebt dat u de verloren en laatste arbeider van het 11e uur bent, zal de Heer van de wijngaard u wenken. Ga dan met vrijmoedigheid tot de troon der genade en val daar aan de voeten van de heilige Israëls neer. Kom en vergast u zonder geld en zonder prijs aan de tafel van de Heer. Ik roep vooral de echtgenoten en vaders op. Priesterschapsdrager of toekomstig priesterschapsdrager, om naar de woorden van Lehi te ontwaken en u uit het stof te verheffen en mannen te zijn. Niet altijd, maar vaak wel, zijn het de mannen die ervoor kiezen de oproep om de gelederen te versterken naast zich neerleggen. Vrouwen en kinderen lijken vaak gewilliger te zijn. Broeders, kom in actie. Doe het voor uw eigen bestwil. Doe het omwille van hen die u lief hebben en die bidden dat u in actie komt. Doe het omwille van de Heer Jezus Christus, die een onpeilbare prijs heeft voldaan om u de toekomst te geven die Hij voor ogen heeft. Geliefde broeders en zusters, tot u voor wie het evangelie al vele jaren een zegen is, omdat u het gelukkig vroeg in uw leven heeft gevonden, en tot u voor wie het evangelie geleidelijk in uw leven is gekomen, en tot u, lid van de kerk of niet, die nog steeds op afstand toekijkt, tot ieder van u getuig ik van de hernieuwende kracht van Gods liefde en het wonder van zijn genade. Hij bekommert zich om het geloof dat u zich tenslotte eigen maakt, niet om het uur of de dag dat u dat verwezenlijkt. Als u dus verbonden hebt gesloten, kom die dan na. Als u geen verbonden hebt gesloten, sluit ze dan. Als u ze wel hebt gesloten en ze hebt gebroken, bekeer u dan en herstel ze. Het is nooit te laat, zolang de meester van de wijngaard zegt dat er tijd is. Luister alstublieft naar de ingevingen van de Heilige Geest die u nu op dit moment influistert dat u het zoenoffer van de Heer Jezus Christus dient te aanvaarden om de vruchten te kunnen plukken van zijn arbeid. Stel het niet uit. De tijd begint te dringen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
De heiland vertelde zijn discipelen over een zoon die zijn rijke vader verliet, naar een ver land ging en zijn erfenis verspeelde. Toen er hongersnood kwam, nam de jonge man het nederige baantje van varkenshoeder. Hij had zo'n honger dat hij de schillen wilde eten die voor de dieren bestemd waren. Ver van huis, ver van de plek waar hij wilde zijn, en in die berooide toestand gebeurde er iets in het leven van deze jonge man dat van eeuwig belang is. De heiland zei daarover, toen kwam hij tot zichzelf. Hij bedacht wie hij was, besefte wat hij had gemist en begon te verlangen naar de zegeningen die in zijn vaders huis in zo'n ruime mate beschikbaar waren. Of we in ons leven nu tijden van duisternis meemaken of van beproeving, verdriet of zonde, we kunnen de Heilige Geest voelen die ons eraan herinnert dat we echt een zoon of dochter van onze zorgzame hemelse Vader zijn die ons lief heeft en ernaar snakt om ons de zegeningen te geven die we alleen van hem kunnen krijgen. Op dergelijke momenten zouden we ernaar moeten streven om tot onszelf te komen en terug in het licht van de liefde van onze heiland te komen. Die zegeningen behoren alle kinderen van onze hemelse Vader toe. Verlangen naar die zegeningen, inclusief een leven vol vreugde en geluk, is een onmisbaar onderdeel van het plan dat onze hemelse Vader voor ieder van ons heeft. De profeet Alma heeft ons geleerd, al kunt gij niet meer doen dan verlangen te geloven, laat dat verlangen dan in u werken. Nemen onze geestelijke verlangens toe, dan worden we geestelijk zelfredzaam. Hoe kunnen we vervolgens onszelf en onze gezinsleden helpen om toe te nemen in ons verlangen om de heiland te volgen en zijn evangelie na te leven? Hoe vergroten we ons verlangen om ons te bekeren, goed te leven en te volharden tot het einde? Hoe helpen we onze jongeren en jongvolwassenen om deze verlangens in hen te laten werken, totdat ze tot bekering gekomen zijn en heiligend geworden door de verzoening van Christus? We komen tot bekering en worden geestelijk zelfredzaam als we bidden en onze verbonden naleven door waardig van het avondmaal te nemen, in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling en ons offers te getroosten om anderen te dienen. Om waardig van het avondmaal te nemen, bedenken we dat we het verbond hernieuwen dat we bij de doop hebben gesloten. Om het avondmaal elke week een geestelijk reinigende ervaring te maken, moeten we ons daarop voorbereiden voordat we naar de avondmaalsdienst gaan. Dat doen we door opzettelijk ons dagelijks werk en ontspanning achter te laten en wereldse gedachten en zorgen opzij te zetten. Doen we dat, dan maken we in onze gedachten en ons hart ruimte voor de Heilige Geest. Dan zijn wij klaar om de verzoening te overpeinzen. Dat gaat verder dan nadenken over de feiten van het lijden en de dood van de heiland. Ons peinzen helpt ons om in te zien dat wij door het offer van de heiland de hoop, de kans en de kracht hebben om daadwerkelijk hartgrondige veranderingen door te voeren in ons leven. Zingen wij de avondmaalslofzang, nemen we deel aan de avondmaalsgebeden en aan de zinnenbeelden van zijn vlees en bloed. Dan vragen we onder gebed vergiffenis voor onze zonden en tekortkomingen. We denken na over de beloften die we de afgelopen week hebben gedaan en zijn nagekomen. En we nemen ons vast voor om de heiland in de komende week op bepaalde concrete manieren te volgen. Ouders en leiders, u kunt de jongeren helpen om de onvergelijkelijke zegeningen van het avondmaal te ontvangen door ze bijzondere kansen te geven om erover te leren, erover te praten en het belang van de verzoening in hun leven te ontdekken. Laat ze zelf de schriften onderzoeken en elkaar uit eigen ervaring leren. Vaders, priesterschapsleiders en quorumpresidiums hebben met name tot taak om de Aaronisch priesterschapsdragers te helpen om zich ernstig voor te bereiden op het uitvoeren van hun heilige avondmaalstaken. Die voorbereiding vindt door de week plaats door zich aan de evangelienormen te houden. Als jonge mannen zich voorbereiden, goed leven en het avondmaal eerbiedig zegenen en ronddienen, volgen ze letterlijk het voorbeeld van de heiland dat hij bij het laatste avondmaal gaf en worden ze zoals hij. Ik getuig dat het avondmaal ons een kans geeft om tot onszelf te komen en een grote verandering van hart te ondergaan, te bedenken wie we zijn en waar we het meest naar verlangen. Hernieuwen het verbond om de geboden te onderhouden, dan krijgen we het gezelschap van de Heilige Geest om ons terug te leiden naar onze hemelse Vader. Dan is het geen wonder dat ons is geboden dikwijls tezamen te komen om van het brood en het water te nemen ter gedachtenis van de Heer Jezus en van het avondmaal te nemen voor onze ziel. Naast het avondmaal neemt ons verlangen om terug te keren naar onze hemelse Vader toe als we goed genoeg gaan leven om in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling. We doen dat door consequente geboden te gehoorzamen. Deze gehoorzaamheid begint in onze jeugd en wordt versterkt door ervaringen in de Aaronische priesterschap en bij de jonge vrouwen. Dan stellen priesters en lauwermeisjes hopelijk doelen en bereiden ze zich concreet voor op hun begiftiging en verzegeling in de tempel. Wat zijn de normen van houders van een aanbeveling? De psalmist herinnert ons hieraan. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden, die rein is van handen en zuiver van hart? In aanmerking komen voor een tempelaanbeveling geeft ons de kracht om onze tempelverbonden te onderhouden. Hoe krijgen we die kracht? We streven ernaar om een getuigenis te krijgen van onze hemelse Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest, de realiteit van de verzoening en de waarheid van de profeet Joseph Smith en de herstelling. We steunen onze leiders, behandelen onze gezinsleden vriendelijk, staan als getuigen van de ware kerk van de Heer, wonen onze kerkbijeenkomsten bij, komen onze verbonden na, vervullen onze ouderlijke plichten en leiden een deugdzaam leven. U zou kunnen zeggen dat het klinkt alsof je gewoon een goede heilige de laatste dagen bent. En dan hebt u gelijk. De norm voor houders van een tempelaanbeveling is niet zo hoog dat ze onbereikbaar is voor ons. Het houdt gewoon in dat we het evangelie getrouw naleven en de profeten volgen. En dan maken we er als begiftigde houder van een tempelaanbeveling een gewoonte van om een christelijk leven te leiden. Dat houdt in dat we gehoorzaam zijn, offers brengen om de geboden te onderhouden, elkander liefhebben, kuis zijn in gedachten en daden en van onszelf geven voor de opbouw van Gods Koninkrijk. Door de verzoening van de heiland en door ons aan deze gewoonten van getrouwheid te houden, krijgen we macht uit den hoge om de beproevingen van het leven tegemoet te treden. We hebben die goddelijke kracht meer dan ooit nodig. Het is kracht die we alleen door tempelverordeningen ontvangen. Ik getuig dat de offers die we brengen om tempelverordeningen te ontvangen beslist elke moeite waard zijn. Neemt ons verlangen om het evangelie te leren en na te leven toe, dan krijgen wij een natuurlijke neiging om elkaar te dienen. De heiland heeft tegen Petrus gezegd: als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Ik heb de indruk dat de jongeren van nu een sterk verlangen hebben om andere mensen te dienen en hen tot zegen te zijn, om iets goeds tot stand te brengen in deze wereld. Ze verlangen ook sterk naar de vreugde die je krijgt door dienstbetoon. Maar het is voor jongeren moeilijk te begrijpen hoe hun handelingen nu hen voorbereiden op of uitsluiten van mogelijkheden tot dienstbaarheid in de toekomst. Wij hebben allen een gebiedende plicht om onze jongeren te helpen bij hun voorbereiding op levenslange dienstbaarheid, door ze te helpen om zelfredzaam te worden. Naast de geestelijke zelfredzaamheid waar we het over hebben gehad, is er ook materiële zelfredzaamheid die onder meer een voortgezette opleiding of beroepsleiding inhoudt, leren werken en de tering naar de nering leren zetting. Als we nu leren om schulden te vermijden en geld te sparen, zijn we voorbereid om in toekomende jaren fulltime vrijwilligerswerk voor de kerk te doen. Het doel van zowel materiële als geestelijke zelfredzaamheid is zelf een hoger niveau te bereiken, zodat we anderen in nood kunnen opbeuren. Of we nu jong of oud zijn, wat we nu doen bepaalt welke diensten we in de toekomst kunnen verlenen en krijgen. Een dichteres herinnert ons hieraan: van alle woorden, gesproken of geschreven in rijm, zijn de droevigste: het had zo mooi kunnen zijn. Laten we niet zo leven dat we moeten betreuren wat we wel of niet hebben gedaan. Geliefde broeders en zusters, de jonge man van wie de heiland sprak, degene die we de verloren zoon noemen, kwam naar huis. Zijn vader was hem niet vergeten. Zijn vader wachtte op hem. En toen de zoon nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet en kuste hem. Ter ere van de terugkeer van zijn zoon liet hij een mantel komen, een ring, en liet hij een feestmaal aanrichten met een gemest kalf. Wat ons eraan herinnert dat ons geen enkele zegening onthouden wordt als we getrouw volharden op onze weg terug naar onze hemelse vader. Met zijn liefde en de liefde van zijn zoon in mijn hart daag ik ieder van ons uit om onze geestelijke verlangens te volgen en tot onszelf te komen. Kijk eens in de spiegel en vraag uzelf: waar sta ik wat het naleven van mijn verbonden betreft? We zijn op de goede weg als we kunnen zeggen: ik neem elke week waardig van het avondmaal. Ik kom in aanmerking voor een tempelaanbeveling. En ik ga naar de tempel. En ik breng offers om anderen te dienen en tot zegen te zijn. Ik geef mijn bijzondere getuigenis dat God ieder van ons zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om verzoening te doen voor onze zonden. Hij kent ons en wacht op ons, zelfs als we nog heel ver af zijn. Als we handelen naar onze verlangens en we tot onszelf komen, worden we voor eeuwig in de armen van zijn liefde gesloten en worden we thuis welkom geheten. Dat getuig ik in de heilige naam van onze heiland Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Call to Serve, uitgekozen om altijd te dienen, lofzang 167. Na de samenzang spreken achtereenvolgens de ouderlingen David S. Baxter en Ulysses Soares van de 70. Ze worden gevolgd door ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church.
Dit is de 182ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen.
My message is for the single parents in the church, the majority of whom are single mothers.
Mijn boodschap is voor alleenstaande ouders in de kerk, waarvan de meerderheid bestaat uit alleenstaande moeders. Moedige vrouwen die in de wisselende omstandigheden kinderen opvoeden en het huishouden doen. Misschien bent u weduwe of gescheiden. U krijgt misschien te kampen met de opgave van het alleenstaande ouderschap door een buitenhuwelijke stap. Maar leeft nu binnen het kader van het evangelie door van richting te veranderen. U zult gezegend worden als u het soort partnerschap vermijdt dat ten koste gaat van de deugd en het discipelschap. Die prijs is veel te hoog. Wellicht vraagt u zich af waarom ik. Toch groeit de goddelijkheid in ons pas door de moeilijkheden van het leven en de smeltkroes van beproeving die ontstaat door de gebeurtenissen in ons leven die plaatsvinden doordat God de mens keuzevrijheid geeft. Ouder Neale Maxwell merkte op dat we niet alle sommen kunnen maken of alles bij elkaar op kunnen tellen omdat we niet alle cijfers hebben. U bent geweldig, wat de reden ook is, of in welke omstandigheden u zich ook bevindt. U worstelt met alle dagelijkse bezigheden en doet het werk dat eigenlijk voor twee mensen bedoeld was in uw eentje. U moet vader en moeder tegelijk zijn. U doet het huishouden, waakt over de kinderen, worstelt soms met financiën en voert bovendien zelfs belangrijke taken in de kerk uit. U verzorgt uw kinderen. U leeft met hen mee en bidt voor hen en met hen. U wil het beste voor hen, maar piekert elke avond of uw best doen wel goed genoeg is. Ik wil niet te persoonlijk worden, maar ik kom ook uit zo'n gezin. Tijdens mijn tienerjaren werd ik grotendeels in armoedige omstandigheden door mijn moeder opgevoed. Ze draaide iedere cent om voordat ze me uitgaf. Ze kampte met eenzaamheid en had soms een dringende behoefte aan steun en vriendschap. En toch had mijn moeder een zekere waardigheid, een enorme bron van vastberadenheid en Schotse flinkheid. Gelukkig ontving ze later meer zegeningen dan in het begin. Ze trouwden met een bekeerling, een weduwnaar. Ze werden in de Londentempel aan elkaar verzegeld en fungeerden daar kort daarna als tempelwerkers. Ze bleven meer dan 25 jaar bij elkaar, gelukkig, tevreden en voldaan, totdat de dood hen overmande. Er zijn over de hele wereld veel goede vrouwen zoals u, in de kerk, die jaar in jaar uit blijk geven van dezelfde veerkracht. Het gaat nu niet precies zoals u jaren geleden had gehoopt, gepland, verwacht of waar u voor had gebeden. Uw levensweg was vol drempels, omleidingen, kronkels en wendingen, wat grotendeels een gevolg is van deze gevallen wereld waarin we getest en beproefd worden. Ondertussen probeert u uw kinderen in waarheid en rechtschapenheid op te voeden, wetend dat u het verleden niet kunt veranderen, maar wel de toekomst kunt bepalen. U zult daarvan onderweg de zegeningen plukken, ook al zijn die niet direct zichtbaar. Met Gods hulp hoeft u de toekomst niet te vrezen. Uw kinderen zullen opgroeien en u prijzen. En alles wat ze bereiken, zal u tot eer strekken. Denk nooit dat u op de tweede plaats komt, dat u minder belangrijk bent als lid van de kerk, of dat u minder recht hebt op de zegeningen van de Heer dan anderen. Er zijn in Gods Koninkrijk geen tweederangsburgers. We hopen dat u, als u kerkdiensten bijwoont en schijnbaar volledig en gelukkige gezinnen ziet of iemand over gezinsidealen hoort spreken, dat u blij bent om deel uit te mogen maken van een kerk waarin de nadruk op het gezin wordt gelegd en waarin men leert over de centrale rol ervan in het plan van geluk dat onze hemelse Vader voor zijn kinderen heeft. Te midden van wereldrampen en het verval van normen hebben we de leer, het gezag, de verordeningen en verbonden die de wereld de meeste hoop en uw kinderen en hun toekomstige gezin het meeste geluk bieden. In september 2006 vertelde president Gordon B. Hinckley in de algemene ZAV-vergadering over de ervaring van een gescheiden alleenstaande moeder van 7 kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Op een avond bracht ze iets naar een buur aan de overkant van de straat. Ze zei: Toen ik me omdraaide om terug naar huis te lopen, zag ik dat alle lichten van het huis aan waren. Ik hoorde de echo's van wat mijn kinderen zeiden toen ik enkele minuten daarvoor door de deur was gelopen. Ze vroegen, mam, wat eten we vandaag? Kun je me naar de bibliotheek brengen? Ik heb vanavond een groot vel papier nodig. Moe en mat keek ik naar dat huis en zag in alle kamers licht branden. Ik dacht aan al die kinderen die thuis zaten te wachten tot ik hun behoefte kwam voorzien. Mijn lasten leken zwaarder dan ik kon dragen. Ik herinner me dat ik door mijn tranen heen naar de hemel keek en zei, lieve vader, ik kan het gewoon niet vanavond. Ik ben te moe. Ik kan het niet aan. Ik kan nu niet naar huis gaan om alleen voor al die kinderen te zorgen. Kan ik niet gewoon bij u komen en maar voor één nachtje bij u blijven? Het antwoord was niet echt hoorbaar, maar ik hoorde de woorden in gedachten. Het antwoord luidde, nee, mijn kind, jij kunt niet bij mij komen, maar ik kan wel bij jou komen. Zusters, dank u voor alles wat u doet om uw gezin op te voeden en een liefdevol thuis in stand te houden, waar goedheid en vrede heersen en kansen worden geboden. Hoewel u zich vaak alleen voelt, bent u in werkelijkheid nooit helemaal op uzelf aangewezen. Als u in geloof en geduld voortgaat, zal de voorzienigheid met u meegaan en de hemel de nodige zegeningen op u uitstorten. Uw kijk op het leven verandert als u niet het hoofd laat hangen, maar omhoog kijkt. Velen van u hebben al de grote waarheid ontdekt dat als je de lasten van anderen verlicht, je eigen lasten lichter worden. Hoewel de omstandigheden er niet beter op geworden zijn, is uw houding dat wel. U kunt uw problemen beter aan en aanvaardt ze. Uw begrip is verruimd en u hebt meer waardering en dankbaarheid voor wat u hebt in plaats van te treuren om wat u ontbreekt. U hebt ontdekt dat als wij het krediet van de hoop verlenen aan degene wiens levensbankrekening leeg lijkt, onze eigen schatkist van troost wordt verrijkt en gevuld. Onze beker vloeit werkelijk over. Als u rechtschapen leeft, kunnen uw kinderen en u op een dag de zegeningen van een volledig en eeuwig gezin ontvangen. Leden en leiders, is er nog iets dat u kunt doen om gezinnen met een alleenstaande ouder te steunen, zonder over ze te oordelen of ze zwart te maken? Begeleidt u de jeugd in die gezinnen en hebt u het in het bijzonder voor de jonge mannen een voorbeeld van wat een goede man doet en hoe hij leeft? Bent u voor hen die geen vader hebben een rolmodel dat het volgen waard is? Er zijn natuurlijk ook wel gezinnen met een alleenstaande vader. Broeders, we bidden ook voor u en prijzen u. Deze boodschap geldt ook voor u. Alleenstaande ouders, ik getuig dat als u uw uiterste best doet tijdens de moeilijke omstandigheden, de hemel u toelacht. U staat er echt niet alleen voor. Laat de reddende, liefdevolle macht van Jezus Christus uw leven verlichten en u met hoop op eeuwige beloften vervullen. Vat moed, heb geloof en vertrouwen. Leef nu met geestkracht en zie met vertrouwen de toekomst tegemoet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Monson heeft gezegd, ik wil graag een eenvoudige formule aan de hand doen waaraan u de keuzes waar u voor komt te staan kunt toetsen. Zij is makkelijk te onthouden. Je kunt niet goed zitten als je fout doet en je kunt niet fout zitten als je goed doet. President Monson's formule is eenvoudig en ondubbelzinnig. Ze werkt op dezelfde manier als Liahona die Lehi kreeg. Als we geloof oefenen en Gods geboden stipt gehoorzamen, zal het ons duidelijk worden welke richting we moeten inslaan als we voor keuzes komen te staan. De apostel Paulus wees ons op het belang van in de geest zaaien en niet in het vlees. Hij schreef, dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. In de geest zaaien betekent dat al onze gedachten, woorden en daden ons dienen te verheffen tot het goddelijke niveau van onze hemelse ouders. De schriften verwijzen naar het vlees als de lichamelijke of vleeselijke natuur van de natuurlijke mens, die mensen ertoe brengt zich over te geven aan hartstochten, verlangens, begeerten en driften van het vlees, in plaats van aan de inspiratie van de Heilige Geest. Als we niet oppassen, kunnen die invloeden samen met het kwaad in de wereld dat zich aan ons opdringt, ertoe leiden dat we ordinair en roekeloos gedrag overnemen dat deel van ons karakter kan worden. Om slechte invloeden te vermijden, dienen we ons te houden aan de instructie die de profeet Joseph Smith van de Heer kreeg over doorlopend zaaien in de geest. Welnu, word niet moede goed te doen, want gij legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort. Om onze geest te verheffen, is het van belang dat we alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek uit ons midden bannen, evenals alle kwaadaardigheid, en wees wijs in de dagen van uw profetijd. Ontdoet u van alle onreinheid. Onze schriftstudie leert ons dat we Gods belofte niet kunnen koppelen van een rechtschapen levenswijze, en dat ze alleen van kracht zijn als we gehoorzaam zijn. Die beloften moeten onze ziel voeden en ons de hoop en de moed geven om het niet op te geven als we met dagelijkse problemen worden geconfronteerd in een maatschappij waarin ethische en morele waarden verdwijnen, met als gevolg dat mensen zelfs nog meer in het vlees zaaien. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we met onze keuzes niet in het vlees zaaien, maar in de geest? President George Albert Smith heeft eens gezegd: er is een duidelijke scheidingslijn tussen het grondgebied van God en het grondgebied van de duivel. Als u aan Gods kant van de lijn blijft, bent u onder zijn invloed en voelt u niet de drang om verkeerd te doen. Maar als u de lijn ook maar een centimeter overschrijdt naar de kant van de duivel, bent u in de macht van de verleider en als hij succes heeft, zult u zelfs niet logisch kunnen nadenken, omdat u de geest van de Heer kwijt bent geraakt. Daarom moeten we ons dagelijks afvragen: leiden mij daden ertoe dat ik mij op het grondgebied van de Heer bevind of op dat van de tegenstander? De profeet Mormon wees de Nefieten erop hoe belangrijk het is om het verschil tussen goed en kwaad te onderkennen. Daarom, alle dingen die goed zijn, komen van God en wat slecht is, komt van de duivel. Want de duivel is een vijand van God en strijdt voortdurend tegen hem en nodigt uit en verlokt tot zonde en om voortdurend te doen wat kwaad is. Doch ziet, wat van God is, nodigt steeds uit en spoort voortdurend aan om het goede te doen. We moeten met het licht van Christus en de invloed van de Heilige Geest vaststellen of we ons met onze levenswijze op het grondgebied van de Heer bevinden of niet. Als ons gedrag goed is, wordt dat door God geïnspireerd, want alles wat goed is, komt van God. Als ons gedrag echter slecht is, worden we beïnvloed door de tegenstander, omdat hij de mens overhaalt om het slechte te doen. Ik ben onder de indruk van de Afrikanen. Omdat zij vastbesloten zijn om op het grondgebied van de Heer te blijven. Wie de uitnodiging aanvaarden om tot Christus te komen, zijn zelfs onder moeilijke omstandigheden licht voor de wereld. Een paar weken geleden bezocht ik een van de wijken in Zuid-Afrika en daar had ik het voorrecht om met twee jonge priesters, hun bisschop en een ringpresident, een paar minder actieve jonge mannen uit hun quorum op te zoeken. Ik was onder de indruk van de moed en de nederigheid van die twee priesters toen zij de minder actieve jonge mannen uitnodigden om terug naar de kerk te komen. Terwijl zij met de minder actieve jonge mannen spraken, zag ik dat het licht van de heiland van hun gelaat straalde, dat dezelfde tijd afstraalde op alle die aanwezig waren. Zij vervulden hun plicht om de zwakken te hulp te komen, de handen die slap neerhangen te verheffen en de knikkende knieën te versterken. De houding van die twee priesters maakte dat ze op het grondgebied van de Heer waren en ze waren een instrument in zijn handen toen zij anderen uitnodigden om hetzelfde te doen. In Leerverbonden 20 vers 37 leert de Heer ons als volgt wat het betekent om in de geest te zaaien en wat ons op het grondgebied van de Heer houdt. Ons voor God verootmoedigen, met een gebroken hart en verslagen geest komen, voor de kerk betuigen dat wij ons waarlijk van al onze zonden hebben bekeerd, gewillig zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen en vastbesloten zijn om hem tot het einde toe te dienen en waarlijk door onze werken bewijzen dat wij door de doop in de kerk zijn opgenomen. Onze bereidwilligheid om deze verbonden na te komen bereidt ons voor op ons leven als verheerlijkte wezens in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Deze verbonden moeten ter grondslag liggen aan ons gedrag jegens onze gezinsleden, aan onze omgang met anderen en vooral aan onze relatie tot de Heiland. Jezus Christus heeft het volmaakte gedragspatroon laten zien, zodat we aan ons gedrag kunnen werken om aan deze heilige verbonden te voldoen. De Heiland bande elke invloed uit zijn leven die hem zou kunnen afleiden van zijn goddelijke zending. In het bijzonder toen hij tijdens zijn bediening door de duivel in verzoeking werd gebracht. Hoewel hij nooit zondigde had, had hij een gebroken hart en een verslagen geest. En was hij vol liefde voor zijn hemelse Vader en alle mensen. Hij verootmoedigde zich voor zijn Vader in de hemel, zette zijn eigen wil opzij om tot het einde toe te doen wat de Vader van hem verlangde. Zelfs op dat uur van extreme lichamelijke en geestelijke pijn, toen de hele zondelast van alle mensen op zijn schouders rustte en hij uit elke porie bloedde, zei hij tegen de Vader: doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Mijn bede is, nu we nadenken over ons verbonden, dat we ons zullen pantseren tegen de brandende pijlen van de tegenstander, door de Heiland tot voorbeeld te nemen, zodat we zullen zaaien in de geest en op het grondgebied van de Heer zullen blijven. Laten we de formule die president Monson opperde in gedachten houden. Je kunt niet goed zitten als je fout doet en je kunt niet fout zitten als je goed doet. Ik heb dit gezegd in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik spreek mijn waardering uit voor hen die ontheven zijn en die zo trouw hebben gediend en steun enthousiast hen die zijn geroepen. Wanneer de algemene autoriteiten van de kerk over de hele wereld kennis maken met leden, zien we in eigen persoon dat heiligen de laatste dagen een kracht ten goede zijn. Wij prijzen u voor alles wat u doet om andere mensen tot zegen te zijn. Diegenen onder ons die taken in de public affairs hebben, zijn zich volkomen bewust dat veel opinieleiders en journalisten in de Verenigde Staten en elders in de wereld openbare discussie over de kerk en haar leden hebben opgeschroefd. Een unieke samenloop van omstandigheden heeft de bekendheid van de kerk aanzienlijk vergroot. Velen die over de kerk schrijven hebben oprecht moeite gedaan om onze leden en onze leer te begrijpen. Ze zijn netjes gebleven en hebben geprobeerd objectief te zijn, waarvoor we hen dankbaar zijn. Maar we zien ook in dat veel mensen wat heilige zaken betreft niet goed gestemd zijn. Heer Sacks, opperrabbi van Engeland, sprak afgelopen december aan de pauselijke Gregoriaanse Universiteit tot de Rooms-Katholieke leiders en merkte op hoe ongodsdienstig sommige delen van de wereld zijn geworden. Een van de boosdoeners die hij aanwees was een agressief wetenschappelijk atheïsme dat geen gelovig muzikaal gehoor heeft. In het grote visioen aan het begin van het Boek van Mormon vinden we Lehi's profetische droom van de boom des levens. Dit visioen beschrijft in detail de tegenstand die geloof in onze tijd ondervindt en de grote kloof tussen hen die God liefhebben aanbidden en vinden dat ze hem rekenschap verschuldigd zijn en hen die dat niet vinden. Lehi legt uit dat bepaalde vormen van gedrag geloof vernietigen. Sommige mensen zijn hoogmoedig, ijdel en dwaas. Ze zijn uitsluitend geïnteresseerd in de zogenaamde wijsheid van de wereld. Anderen hebben wel wat interesse in God, maar zijn verdwaald in de wereldse misten van duisternis en zonde. Sommigen hebben de liefde van God en zijn woord geproefd, maar schamen zich omdat ze door anderen bespot worden en zijn op verboden paden geraakt. Ten slotte zijn er nog zij die wel zijn afgestemd op de muziek van het geloof. U weet wel wie u bent. U hebt de Heer en zijn evangelie lief en tracht voortdurend zijn boodschap na te leven en te verspreiden, vooral in uw gezin. U geeft gehoor aan de ingevingen van de Geest. Bent u bewust van de kracht van Gods woord? Leeft thuis het evangelie na en probeert ijverig een christelijk leven als zijn discipel te leiden. We zien in dat u het druk hebt. Zonder betaalde beroepsgeestelijke rust de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de kerk op u, toegewijde leden. We weten dat leden van bisschoppen en ringpresidiums en vele anderen doorgaans vele uren aan dit werk wijden. Presidiums van hulporganisaties en quorums zijn voorbeeldig in hun onzelfzuchtige opoffering. Deze dienstbaarheid en opoffering zijn algemeen onder alle leden. Van hen die administratie bijhouden, tot trouwe huisonderwijzers en huisbezoeksters en leerkrachten. Wij zijn degenen dankbaar die dapper dienst doen als leidinggevenden in de scouting of de kinderkamer. We hebben u lief en waarderen u om wat u doet en wie u bent. Wij beseffen dat er leden zijn die minder geïnteresseerd zijn in en minder trouw aan enkele leringen van de Heiland. Het is ons verlangen dat die leden hun ogen helemaal open doen voor het geloof en dat zij hun activiteit en toewijding vergroten. God heeft al zijn kinderen lief. Hij wil dat u allemaal bij hem terugkeert. Hij wil dat iedereen is afgestemd op de heilige muziek van het geloof. De verzoening van de Heiland is een gave voor iedereen. Het is belangrijk om te leren en te begrijpen dat wij alle mensen liefhebben en respecteren die Lehi beschreef. Bedenk dat het niet aan ons is om te oordelen, het oordeel is aan de Heer. President Thomas S. Manson heeft ons concreet gevraagd de moed te hebben om anderen niet te oordelen. Hij heeft bovendien elk getrouwlid gevraagd om de mensen te redden die van de evangelievrucht hebben geproefd en zijn afgevallen, en hen die het enge en nauwe pad nog niet hebben gevonden. Wij bidden dat ze zich aan de roede zullen vasthouden en deel hebben aan Gods liefde, die hun ziel met een buitengewoon grote vreugde zal vervullen. Lehi's visioen gaat over alle mensen, maar het belangrijkste leerstellige denkbeeld is dat van het eeuwige belang van het gezin. Het gezin is door God ingesteld. Het is de belangrijkste eenheid in tijd en eeuwigheid. Toen Lehi van de vrucht van de boom des levens Gods liefde nam, wilde hij dat zijn gezin er ook van zou nemen. Ons grote verlangen is om kinderen in waarheid en rechtschapenheid groot te brengen. Een beginsel dat ons zal helpen om dit te bereiken is te vermijden al te streng te oordelen over gedrag dat dwaas of onverstandig, maar niet zondig is. Vele jaren geleden, toen mijn vrouw en ik nog kinderen thuis hadden wonen, zei ouderling Dallin H. Oaks dat het belangrijk was om onderscheid te maken tussen jeugdige vergissingen die rechtgezet moeten worden en zonden die kastijding en bekering vereisen. Als onze kinderen blijk geven van een gebrek aan wijsheid, hebben ze onderricht nodig. Als er sprake is van zonde, is bekering van essentieel belang. Wij vonden dit nuttig in ons eigen gezin. Een godsdienstig thuisleven is ons gezin tot zegen. Het is vooral belangrijk een goed voorbeeld te geven. Wat we zijn, zegt zoveel over ons dat onze kinderen misschien niet horen wat we zeggen. Toen ik bijna 5 jaar was, hoorde mijn moeder dat haar jongere broer tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog voor de Japanse kust was gesneuveld bij een bombardement op het oorlogsschip waarop hij dienst deed. Het was hartverscheurend nieuws. Ze was erg overstuur en ging naar de slaapkamer. Na een tijdje ging ik kijken hoe het met haar was. Ze was bij het bed in gebed geknield. Dat gaf mij een vredig gevoel, want ze had me geleerd om te bidden en van de Heiland te houden. Dit was typerend voor het voorbeeld dat ze me altijd gaf. Dat moeders en vaders met hun kinderen bidden, is misschien wel belangrijker dan enig ander voorbeeld dat ze geven. De boodschap, bediening en verzoening van Jezus Christus, onze Heiland, zijn ons onmisbare gezinsleerplan. Geen enkele andere schrifttekst beschrijft ons geloof beter dan 2 Nefi 25 vers 26. En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profiteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Een van de veronderstellingen die aan Lehi's visioen ten grondslag liggen is dat getrouwe leden zich moeten vasthouden aan de roede van ijzer om ze op het enge en nauwe pad naar de boom des levens te houden. Het is essentieel dat onze leden lezen, peinzen en de schriften bestuderen. Het Boek van Mormon is van alles overtreffend belang. Uiteraard zullen er altijd mensen zijn die het belang van dit heilige boek onderschatten of er zelfs geringschattend over spreken. Sommigen hebben er grapjes over gemaakt. Voor mijn zending haalde een hoogleraar aan de universiteit een uitspraak van Mark Twain aan, dat als je en het geschieden uit het Boek van Mormon haalde, er niet meer dan een brochure overbleef. Enkele maanden later, toen ik een zending vervulde in Londen, in Engeland, las een vooraanstaand hoogleraar, opgeleid aan de Universiteit in Oxford en werkzaam aan de Universiteit in Londen, het Boek van Mormon, expert in Egyptische talen, correspondeerde hij met president David O. McKay en sprak hij met zendelingen. Hij vertelde ze dat hij ervan overtuigd was dat het Boek van Mormon inderdaad de vertaling was van de geleerdheid van de Joden en de taal van de Egyptenaren uit de tijdvakken die in het Boek van Mormon beschreven worden. Een van de vele voorbeelden die hij noemde was de zinsnede en het geschieden, die volgens hem overeenkwam met hoe hij zinsnede in oude Semitische geschriften zou vertalen. De hoogleraar kreeg te horen dat zijn beroepsmatige intellectuele benadering hem weliswaar geholpen had, maar dat het toch nog van onmisbaar belang was om een geestelijk getuigenis te krijgen. Door studie en gebed kreeg hij een geestelijk getuigenis en hij werd gedoopt. Dus wat een beroemd humorist als een onderwerp van spot beschouwde, werd door een wetenschapper herkend als belangrijk bewijs van de waarheid van het Boek van Mormon, wat door de geest aan hem werd bevestigd. De essentiële leer van de keuzevrijheid eist dat een getuigenis van het herstelde evangelie op geloof gebaseerd moet zijn en niet op slechts extern of wetenschappelijk bewijs. Het helpt niet om zich obsessief bezig te houden met zaken die niet volledig zijn geopenbaard, zoals de vraag hoe de maagdelijke geboorte heeft kunnen plaatsvinden, of de opstanding van de heiland, of hoe Joseph Smith precies onze schriften heeft vertaald. En het levert ook geen geestelijke vooruitgang op. Dit zijn geloofskwesties. Uiteindelijk ligt de oplossing in de Raad van Moroni om te lezen en te overpeinzen en God vervolgens met oprecht hart en een eerlijke bedoeling te vragen om door het getuigenis van de geest schriftuurlijke waarheden te bevestigen. Als we daarnaast de aanwijzingen uit de schriften toepassen en het evangelie naleven, worden we gezegend met de geest en proeven wij zijn goedheid door gevoelens van vreugde, geluk en bovenal gemoedsrust. Het is duidelijk dat de scheidingslijn tussen hen die de muziek van het geloof kunnen horen en hen die geen muzikaal gehoor hebben of geen toon kunnen houden, uit actieve schriftstudie bestaat. Ik werd jaren geleden diep geraakt toen de toenmalige geliefde profeet Spencer W. Kimball de nadruk legde op de noodzaak om de schriften voortdurend te lezen en te bestuderen. Hij zei: ik heb gemerkt dat als mijn relatie met de Godheid oppervlakkig wordt en het erop lijkt dat God niet meer naar me luistert of tot mij spreekt, ik heel ver weg ben. Als ik mezelf in de schriften verdiep, wordt de afstand kleiner en keert de spiritualiteit terug. Einde citaat. Ik hoop dat we geregeld met onze kinderen in het Boek van Mormon lezen. Ik heb dit ook met mijn eigen kinderen besproken. Zij maakten daar twee opmerkingen over. Ten eerste is het van essentieel belang om erin te volharden dagelijks als gezin in de schriften te lezen. Mijn dochter beschrijft op luchthartige manier welke moeite zij vroeg op de ochtend moet doen om hun kinderen, die overwegend in de tienerleeftijd zijn, consequent aan het schriftlezen te krijgen. Zij staat 's morgens vroeg op met haar man, schuifelt door de donkere mist naar de roede van ijzer die langs de trap loopt naar de kamer waar het gezin bijeenkomt om het woord Gods te lezen. Volharding is de oplossing en een gevoel voor humor helpt. Het vereist dagelijks grote moeite van elk gezinslid, maar het is de moeite waard. Tijdelijke tegenslagen worden overschaduwd door volharding. De tweede opmerking was dat onze jongste zoon en zijn vrouw met hun kleine kinderen in de schriften lezen. Twee van de vier kinderen zijn niet oud genoeg om te lezen. Ze hebben voor de vijfjarige 5 vingersignalen waar hij op reageert, die ze gebruiken om hem volledig bij de gezamenlijke schriftlezing te betrekken. Het signaal voor vinger 1 is dat hij en het geschieden zegt, wanneer dit voorkomt in het Boek van Mormon. Ik moet toegeven dat ik het leuk vind hoe vaak die zinsnede voorkomt. En tussen twee haakjes, voor gezinnen met kleine kinderen, vingersignaal 2 is, en al dus zien we. En de vingers 3, 4 en 5 worden door de ouders gekozen op basis van de woorden in het hoofdstuk dat ze lezen. We weten dat gezamenlijke schriftstudie en gezinsavonden niet altijd volmaakt zijn. Maar ook al vindt u het moeilijk, laat u niet ontmoedigen. Zie alstublieft in dat geloof in de Heer Jezus Christus en het onderhouden van zijn geboden de doorslaggevende proef van het sterfelijk leven is en dat altijd zal blijven. Bovenal moet ieder van ons beseffen dat als iemand geen gelovig muzikaal gehoor heeft, hij of zij niet is afgestemd op de geest. Zoals de profeet Nefi ons heeft geleerd, hij heeft tot u gesproken. En hij heeft met de stem van een zachte stilte tot u gesproken, maar gij waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn woorden niet hebt kunnen voelen. Onze leer is duidelijk. Wij moeten positief en blijmoedig zijn. We concentreren ons op ons geloof, niet op onze angsten. We verheugen ons in de geruststelling van de Heer dat Hij ons zal bijstaan en ons zal leiden. De Heilige Geest getuigt tot ons hart dat we een liefhebbende Vader in de hemel hebben en dat zijn warmhartige plan voor onze verlossing in alle opzichten in vervulling zal gaan vanwege het zoenoffer van Jezus Christus. Zoals Naomi W. Randall, auteur van Ik ben een kind van God, heeft geschreven. Zijn geest leidt, zijn liefde verzekert dat angst vergaat als geloof volhardt. Laten wij, waar we ons ook bevinden op het pad van het discipelschap in de visioen van Lehi, ons daarom vast voornemen in onszelf en onze gezinsleden een groter verlangen toe doen ontwaken om de onbevattelijke gaven van de heiland van het eeuwige leven op te eisen. Ik bid dat we afgestemd mogen blijven op de muziek van het geloof. Ik getuig van de goddelijke aard van Jezus Christus en van de waarheid van zijn verzoening. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We express gratitude for all who have spoken this day.
We spreken onze waardering uit jegens allen die hebben gesproken. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Amerikaanse tijd in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van het Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 to 10:00 Amerikaanse tijd plaats. De zondagochtendbijeenkomst begint onmiddellijk daarna. Wij danken het gemengde koor uit het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo voor de prachtige muziek die het vanmiddag ten gehoor heeft gebracht. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen is vanmiddag onze slotspreker. Na zijn toespraak zal het koor Praise to the Man zingen. Het slotgebed wordt vervolgens door ouderling Bruce A. Carlson van de 70 uitgesproken.
Anyone who stands at this pulpit.
Iemand die op dit podium staat om een toespraak te houden, voelt de kracht van het gebed van de leden over de wereld. En ik weet dat er diezelfde kracht kan komen van een geliefde die zich al aan de andere kant van de sluier bevindt. Dank je wel, Janine. De Heilige Geest geeft ons belangrijke informatie die we als leidraad nodig hebben op onze reis door het sterfelijke leven. Als die informatie volkomen helder en essentieel is, heeft zij recht op de titel openbaring. Als het om een aaneenschakeling van ingevingen gaat, die we vaak hebben om ons stap voor stap naar een waardevol doel te leiden, noemen we dat in de context van mijn toespraak inspiratie. Een voorbeeld van openbaring kan de aanwijzing zijn die president Spencer W. Kimball naar zijn lange, niet aflatende smeekbeden van de Heer ontving met betrekking tot het verlenen van het priesterschap aan alle waardige mannen in de kerk in een tijd dat dit niet voor allen beschikbaar was. Nog een voorbeeld van openbaring is de volgende informatie die aan president Joseph F. Smith werd gegeven. Ik geloof dat wij ons bewegen en ons bevinden te midden van hemelse boodschappers en hemelse wezens. Wij zijn niet van hen afgescheiden. We zijn nauw verbonden met onze verwanten, onze voorouders, die ons voorgegaan zijn naar de geestenwereld. We kunnen hen niet vergeten. We blijven van hen houden. We bewaren hen in ons hart, in onze gedachten. En zo zijn we met hen verbonden en verenigd door banden die we niet kunnen breken. Als dat voor ons in onze eindere staat, behept met allerlei sterfelijke gebreken geldt, hoeveel te meer mogen we dan geloven dat zij die getrouw zijn geweest, die naar de andere kant zijn gegaan, ons beter kunnen zien dan wij hen. Dat ze ons beter kennen dan wij hen en we leven in hun nabijheid. Zij zien ons, zij bekommeren zich om ons welzijn. Ze houden meer dan ooit van ons, want nu zien zij de gevaren die ons omringen. Hun liefde voor ons en hun aandacht voor ons welzijn moet wel groter zijn dan wij voor onszelf voelen. De band met de mensen die we kennen en liefhebben kan door de sluier heen versterkt worden. Dat kunnen we bereiken door vastbesloten steeds ons best te doen. We kunnen onze band met de overleden persoon van wie we houden versterken door te beseffen dat de scheiding tijdelijk is en dat de verbonden die we in de tempel hebben gesloten eeuwig zijn. Als we die verbonden consequent naleven, verzekeren ze ons van een eeuwig besef van de beloften die er inherent aan zijn. Een heel duidelijk voorbeeld van openbaring in mijn leven vond plaats toen de Geest mij duidelijk ingaf om Janine Watkins te vragen of zij zich in de tempel aan mij wilde laten verzegelen. Een van de grootste lessen die we allemaal moeten leren is vragen. Waarom wil God dat we tot hem bidden en vragen? Omdat dat de manier is waarop we openbaring ontvangen. Als ik met een heel moeilijke kwestie te maken heb, probeer ik als volgt te weten te komen wat ik moet doen. Ik vast, ik bid dat ik teksten mag vinden en begrijpen waaraan ik iets heb. Dat proces verloopt cyclisch. Ik lees een vers in de schriften, denk na over wat het betekent en bid om inspiratie. Dan denk ik na en bid om te weten of ik een compleet beeld heb van wat de Heer van me wil. Vaak krijg ik meer ideeën naarmate ik een leerstelling beter begrijp. Ik heb gemerkt dat dit een goed patroon is om van de schriften te leren. Er zijn enkele praktische beginselen voor het ontvangen van meer openbaring. Ten eerste, toegeven aan emoties zoals boosheid of gekwetstheid of een defensieve houding verjaagt de Heilige Geest. Die emoties moeten we uitbannen, want anders is de kans op openbaring klein. Een ander beginsel is dat we voorzichtig zijn met humor. Luid, ongepast gelach grieft de geest. Een goed gevoel voor humor draagt bij tot het ontvangen van openbaring. Luid gelach niet. Een gevoel van humor is een uitlaatklep voor de druk van het leven. Nog een vijand van openbaring is overdrijvende of hoogdravende taal. Zorgvuldige, zachte woorden zijn gunstig voor het ontvangen van openbaring. Anderzijds kan geestelijke communicatie toenemen door goede gezondheidsgewoonten, beweging, een redelijke hoeveelheid slaap en goede eetgewoonten vergroten ons vermogen om openbaring te ontvangen en te begrijpen. Ons is een bepaalde levenstijd gegeven. We kunnen echter zowel de kwaliteit van ons dienend vermogen als van ons welzijn verhogen door zorgvuldige, gepaste keuzes. Het is belangrijk dat onze dagelijkse bezigheden ons niet afleiden van het luisteren naar de geest. Openbaring kan ook in een droom worden gegeven als er een bijna onmerkbare overgang tussen slapen en waken is. Als u de inhoud ervan meteen in u op probeert te nemen, kunt u veel details vasthouden. Anders vervaagt de droom snel. Geïnspireerde nachtelijke communicatie gaat meestal gepaard met een heilig gevoel voor de hele ervaring. De Heer maakt gebruik van mensen voor wie we veel respect hebben om waarheid in een droom te onderwijzen, omdat we hen vertrouwen en naar hun raad zullen luisteren. Het is de Heer die ons onderricht door de Heilige Geest. Niettemin kan Hij het in een droom begrijpelijker voor ons maken en zullen we er meer voor openstaan als het onderricht komt van iemand die we liefhebben en respecteren. Als het de doeleinden van de Heer dient, kan Hij ons alles in herinnering brengen. Maar dat moet ons er echter niet van weerhouden om onze geestelijke indrukken op te schrijven. Als we de inspiratie zorgvuldig vastleggen, is dat voor God een teken dat zijn communicatie ons heilig is. Het op schrift stellen van openbaring zal ook ons vermogen om ons die te herinneren vergroten. De documenten waarin we geestelijke leiding vastleggen, moeten worden beschermd tegen verlies of inbreuk door anderen. In de schriften wordt duidelijk bevestigd hoe waarheid, als we er trouw naar leven, de deur opent naar inspiratie om te weten wat we moeten doen. Bovendien zullen onze capaciteiten, waar nodig, door goddelijke macht worden vergroot. In de schriften staat keer op keer beschreven hoe de Heer iemand sterkt, zodat hij moeilijkheden, twijfels en bijna onoverkomelijke problemen te boven kan komen. Als u over dergelijke voorbeelden nadenkt, zal er een rustige bevestiging van de Heilige Geest komen dat hun ervaringen op waarheid berusten. Dan zult u weten dat ook u dergelijke hulp kunt ontvangen. Ik heb gezien hoe mensen met voor hen onbekende problemen te maken hadden en toch wisten wat ze moesten doen, omdat ze op de Heer vertrouwden en wisten dat Hij hen naar de oplossing zou leiden die zo dringend nodig was. De Heer heeft gezegd: en gij zult onderwezen worden uit den hoge. Heiligt u, en gij zult met macht begiftigd worden, opdat gij zult geven wat zoals ik gesproken heb. De woorden heiligt u lijken misschien verwarrend. President Lee heeft mij eens uitgelegd dat we die woorden kunnen vervangen met de zinsnede: onderhoud mijn geboden. Op die manier wordt de raad veel duidelijker. Men moet geestelijk en lichamelijk altijd rein zijn en zuivere bedoelingen hebben, zodat de Heer kan inspireren. Wie gehoorzaam is aan zijn geboden, wordt door de Heer vertrouwd. Die persoon heeft toegang tot inspiratie om te weten wat hij moet doen en waar nodig tot goddelijke kracht om het te doen.
Om te zorgen dat uw spiritualiteit toeneemt en dat u er meer over kunt beschikken, moet zij in een rechtschapen omgeving worden geplant. Trots, hoogmoed en bedrog zijn als steenachtige grond waarop nooit geestelijke vruchten zullen voortkomen. Nederigheid is een vruchtbare grond waarop geestelijke afstemming groeit en die de vrucht van inspiratie voortbrengt, waardoor we weten wat we moeten doen. Ze geeft ons toegang tot goddelijke macht om te volbrengen wat we moeten doen. Iemand die gemotiveerd wordt door een verlangen naar lof of erkenning komt niet in aanmerking om onderwijs van de geest te ontvangen. Iemand die arrogant is of die zijn beslissingen door zijn emoties laat beïnvloeden, wordt niet krachtig door de geest geleid. Wanneer we als een instrument voor anderen functioneren, kunnen we makkelijker inspiratie ontvangen dan als we alleen aan onszelf denken. Terwijl we anderen helpen, kan de Heer terloops aanwijzingen voor ons eigen welzijn meegeven. Onze Hemelse Vader heeft ons niet op de aarde geplaatst om te falen, maar om luisterrijk te slagen. Misschien klinkt het paradoxaal, maar daarom is het herkennen van een antwoord op gebed soms erg moeilijk. Soms zijn we zo onverstandig om het leven op basis van onze eigen ervaringen en capaciteiten tegemoet te treden. Het is veel verstandiger om door gebed en goddelijke inspiratie uit te zoeken wat we moeten doen. Onze gehoorzaamheid verzekert ons ervan dat we, zo nodig, in aanmerking komen voor goddelijke macht om een geïnspireerd doel te bereiken. Zoals zoveel van ons herkende Oliver Cowdery niet het bewijs dat de Heer zijn gebeden al verhoord had. Om zijn ogen en die van ons te openen, werd de volgende openbaring aan Joseph Smith gegeven. Gezegend zijt gij voor wat ge hebt gedaan, want ge hebt mij gevraagd en zie, zo dikwijls als ge hebt gevraagd, hebt gij onderricht van mijn geest ontvangen. Indien dat niet zo was geweest, zoudt gij niet tot de positie gekomen zijn waarin gij u op dit moment bevindt. Zie, gij weet dat gij mij hebt gevraagd en ik uw verstand heb verlicht. En nu zeg ik u deze dingen, opdat gij zult weten dat gij verlicht zijt geweest door de geest der waarheid. Als u denkt dat God uw gebeden niet beantwoordt, denk dan na over deze verzen en zoek dan eens naar bewijzen in uw leven dat hij u misschien al geantwoord heeft. Twee aanwijzingen dat gevoelens of gedachten van God komen zijn dat ze vrede in uw hart en een rustig, warm gevoel teweegbrengen. Naarmate u de beginselen naleeft die ik besproken heb, zult u klaar zijn om op cruciale momenten in uw leven openbaring te herkennen. Hoe zorgvuldiger u goddelijke leiding opvolgt, des te groter zal uw geluk nu en voor eeuwig zijn. Des te overvloediger zal uw vooruitgang en uw dienend vermogen bovendien zijn. Ik begrijp niet ten volle hoe het werkt, maar die leiding in uw leven neemt uw keuzevrijheid niet van u af. U kunt de keuze maken die u wilt maken, maar bedenk, de gewoonte om het goede te doen brengt vrede in uw hoofd en in uw hart. Als u verkeerde keuze maakt, kunnen die door middel van bekering worden rechtgezet. Als u volledig aan de voorwaarden van bekering voldoet, zullen de eisen der gerechtigheid, dankzij de verzoening van Jezus Christus onze Heiland, niet van toepassing zijn op de door u gemaakte fouten. Het is wonderbaarlijk eenvoudig en zo onvergelijkbaar mooi. Als u een rechtschapen leven leidt, zult u ingevingen krijgen over wat u moet doen. Soms kan het behoorlijk veel inspanning en vertrouwen vergen om te ontdekken wat u moet doen. Maar u zult ingevingen krijgen over wat u moet doen als u aan de voorwaarden voor dergelijke goddelijke leiding in uw leven voldoet, namelijk gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer, vertrouwen in zijn goddelijk plan van geluk en het vermijden van alles wat daarmee in strijd is. Communicatie met onze Vader in de hemel is geen kleinigheid. Het is een heilig voorrecht. Het is gebaseerd op eeuwige, onveranderlijke beginselen. We ontvangen hulp van onze Vader in de hemel als reactie op ons geloof, onze gehoorzaamheid en een goed gebruik van onze keuzevrijheid. Mogen de Heer u inspireren om de beginselen die tot persoonlijke openbaring en inspiratie leiden te begrijpen en te gebruiken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our eternal Father in heaven, we've come.
Onze eeuwige Vader in de hemel, wij komen vanmiddag tot u om u te aanbidden. Wij danken u voor het voorrecht dat we hebben gehad. We danken u voor wat we hebben gezien en gehoord. De muziek en het gesproken woord. Maar we verheugen ons in wat wij hebben gevoeld. Want velen zijn deze middag gekomen op zoek naar antwoorden op moeilijke en lastige problemen van deze tijd. En zij gaan opgebouwd en verheven naar huis vanwege wat ze hebben gehoord. En wij bidden dat het licht dat wij voelen door deze bijeenkomst van de conferentie ons zal terugleiden hierheen morgen. Opdat wij nogmaals mogen leren aan de voeten van de apostelen en profeten. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Dit was een uitzending van de 182e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gemengd koor uit het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo in Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.